Aflevering 7.
Lode Roots.
Lode Roots.
Lode Roots.
Lode Roots.
Lode Roots.
Lode Roots.
Radio Roots.
Het is 16 november, even over 3 in de namiddag in Toronto. Goedemiddag, aflevering 7 in stereo trouwens. De radio-nerds onder u hebben dat misschien gemerkt bij het begin. Ik leg je straks uit waarom deze podcast uitzonderlijk in stereo te horen is, waarom die uitzonderlijk in stereo op je mp3-speler terechtkomt. Special guest vandaag is weerman Frank de Bozer over de Canadese winters en vooral dan over de vraag waarom die zo hard zijn, ook al ligt deze stad waar we nu wonen, Toronto, op dezelfde breedtegraad als Firenze. Het antwoord hoor je straks van Frank de Bozer. En vandaag ook een wondermooie podcast die ik jullie wil aanprijzen in deze aflevering. Hoor je allemaal aan het einde van deze Radio Rules. Eerst een overzicht van waar ik mij de afgelopen tijd zoal mee bezig heb gehouden. This is my life. En eigenlijk is er maar één ding dat ik kan en wil vertellen. Ik ben van job veranderd. Dat heeft heel wat tijd opgeslorpt. Vandaar alweer dus de radiostilte tussen deze aflevering van Radio Rules en de vorige episode. Ik werk niet langer voor Elections Ontario. Ik ben nu aan de slag bij Grand Challenges Canada. En ik wil een beetje context geven, misschien voor degenen die de blog niet volgen. Toen we begin april naar deze stad verhuisden, ben ik meteen en heel intensief naar werk beginnen zoeken. En dat leverde tot mijn eigen verbazing al heel snel resultaat op. 2,5 week nadat ik hier beland was, kreeg ik een job aangeboden bij Elections Ontario. Een EO, kortweg, is een autonome tak binnen de overheid van de provincie Ontario die de verkiezingen organiseert. Canada is een heel gefederaliseerd land. De provincies zijn een beetje hetzelfde als de staten in de Verenigde Staten. Provincies betekenen hier veel meer in het dagelijkse leven van de mensen dan het federale niveau. Net zoals op het federale niveau zijn er hier elke 4 jaar provinciale verkiezingen. Maar er zijn ook veel tussentijdse verkiezingen, want het systeem werkt anders dan in België. Er zijn geen plaatsvervangers of opvolgers zoals in België. Maar als er iemand verdwijnt uit het provinciale parlement, dan moeten er opnieuw verkiezingen worden georganiseerd om die bepaalde zetel te vervangen. Dat zijn de by-elections, zoals dat heet. En bovendien is er ook een minderheidskabinet aan de macht hier in Ontario onder leiding van premier Wynne. En ja, dat minderheidskabinet zorgt er eigenlijk voor dat er een soort constante dreiging van verkiezingen hangt in de provincie. En dus was de mediadienst van Elections Ontario op zoek naar een aantal aanvullende krachten, naar een aantal nieuwe mensen. Dat is in het kort het verhaal van Elections Ontario, hoe ik daar ben terechtgekomen. Mijn taak daar bij EO bestond eruit om het aanspreekpunt te zijn voor journalisten in beide landstalen van het land hier, van Canada, English en French. Dus ik schreef mee aan persteksten, boodschappen op sociale media schreef ik mee. Het was een interessante job dat wel, maar het was tijdelijk natuurlijk. Het was een contract van 2 maanden, dat dan telkens weer verlengd werd. 3 keer is het verlengd in totaal. Maar je zat altijd weer met die spanning op het einde van die 2 maanden. Word ik verlengd of niet? Krijg ik een nieuw contract of niet? En een tijdelijk contract hier in Canada betekent ook totaal geen medische benefits. Buiten de basisziekteverzekering die gratis is, heb je geen recht op terugbetaling van tandartskosten. Je hebt bijvoorbeeld ook geen betaalde vakantiedagen. Je hebt heel weinig voordelen zolang je geen benefitsplan hebt via je werkgever. En dus ging ik op zoek naar iets permanenter, iets dat meer stabiliteit zou brengen. En een maand geleden ben ik dan aan de slag gegaan als press officer bij Grand Challenges Canada na een heel lange sollicitatieprocedure. Ik ben daar begonnen exact een maand geleden eigenlijk, 15 of 16 oktober. Grand Challenges Canada, misschien even daarover iets zeggen. Bold Ideas with Big Impact, dat is de slogan, dat is de baseline van de organisatie. Grand Challenges Canada is een organisatie die door het ministerie van Ontwikkelingssamenwerking, het federale ministerie van Ontwikkelingssamenwerking, gefund wordt, gesponsord wordt. En ja, het zet allerlei projecten overal ter wereld op in de medische sector. Het steunt projecten in de medische sector. Global Health, dat is het nieuwe keyword in mijn vocabularium. Dat kan gaan van mobiele testen in Afrika voor HIV, te testen over waterzuiveringsinstallaties in Azië. steun geven aan pasgeboren baby's in Latijns-Amerika. Het is een heel gevarieerde portfolio dat de organisatie beheert. En er zijn ondertussen zo'n 400 projecten overal ter wereld die dus door Canada betaald en gesponsord worden en opgezet worden via dus dat overheidsvehikel, noem het maar, Grand Challenges Canada. En mijn taak als press officer is het aansturen van de sociale mediakanalen. Ik onderhoud ook de persrelaties, ik schrijf mee persteksten. En ja, in het algemeen moet ik er eigenlijk gewoon voor zorgen dat Grand Challenges Canada zichtbaar blijft op alle mogelijke manieren, in sociale media, in de pers, in interviews. En ja, het is een heel aangename job, een heel aangename groep ook. Ik werk er nu een maand. Het is een erg leuke plek om te werken. Het is ook hartje downtown Toronto, dat is ook wel leuk. En het is een nieuwe sector en dat maakt het tegelijkertijd moeilijk, maar ook zeer uitdagend. De internationale medische sector, Global Health, dat is dus waar ik me nu in bevind in die sector. Dit is een steep learning curve, zegt men in het Engels. Er is heel veel te leren en heel veel nieuwe dingen te ontdekken, maar ik vind het tot nu toe zeer, zeer aangenaam, zeer gevarieerde en zeer leuke job. Maar dat allemaal heeft er dus voor gezorgd, beste mensen, dat er weinig tijd overschoot om te podcasten. Ik ben de afgelopen maand heel erg druk bezig geweest. Eerst met solliciteren, zelfs daarvoor nog, en sindsdien met mij inwerken. Heel veel lezen, heel veel nieuwe dingen. Lange dagen ook, zo gaat dat bij een nieuwe job. Zeker als je daar dus pas begint te werken, dan heb je veel dingen te doen. Dus vandaar dat het podcasten er overschoot. Maar goed, de goesting was er dus in elk geval wel. Alleen ontbrak het mij aan tijd tot vandaag, dus tot deze zaterdag namiddag ergens in november, waarop we dus eindelijk nog eens kunnen podcasten. Special guest had ik aangekondigd, die komt er zo meteen aan. Als ik in België vermeld dat ik in Canada woon, dan vragen heel wat mensen mij hoe gaat het daar nu in het hoge noorden. Wel, ik moet dan altijd duidelijk maken dat ik technisch gesproken naar het zuiden geëmigreerd ben. De twee steden waar we tot nu toe gewoond hebben in Canada, Moncton, New Brunswick en nu dus Toronto, Ontario, liggen een stuk zuidelijker dan Brussel. En toch, de winters zijn hier een pak strenger dan wat we in België kennen. En dan is een vraag die ik regelmatig krijg en een vraag waar ik mezelf ook het hoofd over breek. Hoe valt dat te rijmen, die zuidelijke locatie, zeg maar, met de pakken sneeuw en de koude temperaturen? Voor al uw vragen over het weer, één adres, Frank de Bozere. Goedemiddag, Frank.
Hallo, dag, Lode.
Om dan maar meteen met de deur in huis te vallen, Moncton, de stad waar wij vroeger woonden, ligt op dezelfde breedtegraad als Lyon in Zuid-Frankrijk. En toch, Frank, was 30 centimeter sneeuw op enkele uren tijd daar geen uitzondering. Net als temperaturen ver onder min 30 graden. Hoe komt dat dan?
Ja, dat is inderdaad straf, hè? Want dus als je gaat kijken op de wereldkaart, dan stel je vast dat je daar Middellandse zeetoestanden zou moeten hebben. Wij moeten richting zuiden gaan om warmte te krijgen en jij emigreert naar het zuiden en je wordt met al die kou om de oren geslagen. Wel, ja. Het antwoord heeft te maken met de nabijheid van de zee en vooral met het warme zeewater waar wij hier in West-Europa van profiteren. Want de lucht komt meestal uit westelijke richtingen. En dus die lucht die heeft bij ons dus duizenden kilometers over de Atlantische Oceaan gestreken. En daar is nu zoiets als de warme golfstroom. En die lucht die krijgt dus de eigenschappen van dat warme zeewater. En dat zorgt bij ons in West-Europa voor dus heel gematigde winters en eerder koelere en nogal natte zomers. Maar jullie hebben dus die invloed van die warme golfstroom. Jullie hebben die niet of veel minder dan wij. En dus jullie worden, ondanks het feit dat water soms heel dichtbij is bij jullie, maar jullie worden veel meer geconfronteerd met een landklimaat. En ja, het land gaat veel sneller reageren op veranderingen van de hoogte van de zon. En dat wil dus zeggen dat 's winters bij jullie dat het veel kouder kan zijn, terwijl de zomers in het zuiden van Canada zeer, zeer aangenaam kunnen zijn en minstens zo goed zijn als die van België. Wat zeg ik? Dikwijls beter zijn dan die van België. Dus het is allemaal wat extremer bij jullie.
Ja, nu die mooie zomers, dat kan ik inderdaad bevestigen, ook hier. Nochtans, als je kijkt naar Moncton, daar hadden wij ook vlakbij een zee. Het was een baai weliswaar, maar het was een groot wateroppervlak. Nu, de temperaturen van het water waren wellicht kouder. Dat speelt wellicht een rol.
Ja, maar en ook het feit, je moet kijken van dus, wat is de meest voorkomende windrichting. Als dus bij ons die windrichting is dat westen, dan komt dat dus van over zee. Bij jullie is dat veel minder het geval. We moeten in feite de zaak, het plaatje een beetje groter zien. In Canada heb je veel meer naar het westen toe, de Rocky Mountains. En die zorgen ervoor dat heel veel van de warme lucht, dat helemaal van de andere kant moet komen, dat die niet tot bij jullie geraakt. En als dan de wind eerder vanuit het noordwesten gaat blazen, ja, dan is er geen enkele orografische hindernis, geen enkele heuvel, geen enkele berg die de aanvoer van echt heel koude lucht rechtstreeks van over de Polen, dat die aanvoer kan verhinderen. Dus dan gaat het kwik bij jullie echt de dieperik in. Bij ons is dat veel minder het geval, want daar zit nog een heleboel zee dan tussen. En wij gaan heel veel klagen over kou als we richting min 5 gaan. Terwijl bij jullie, als die noordwester komt opzetten, ja, dan is dat dus alle hens aan dek, want dan is er... Ja, dan staat er geen stopje op, hè. Dan is dat min 10, min 15, min 20 of zoals je zegt, soms min 30. En in het noorden van Canada worden dan temperaturen van min 40 en zelfs nog lager gemeten. Ja. En dat is niet het enige, maar ik denk dat jullie af en toe ook wel een beetje sneeuw krijgen.
Hè. Wel, hoeveelheden tot 30, 35 centimeter op één nacht tijd of op een namiddagtijd, dat was echt geen uitzondering, moet ik zeggen. En temperaturen, ja, min 36 graden, dat was het koudste dat ik persoonlijk heb meegemaakt toen ik mijn dochter op een ochtend naar de bus bracht. Nu wonen we in Toronto, op dezelfde hoogte als Firenze. En ik dacht, ja, we zijn er. Ik had al mijn lange broeken ook ritueel verbrand en zo, je kent dat wel. Niet echt Firenze weer hier toch, maar wel iets mildere winters. En misschien is dat dan de invloed van Lake Ontario, dat grote meer hier in de buurt, of zie ik dat fout?
Ja, dat heeft er voor een stukje mee te maken, maar dat Ontario-meer, dat zorgt er tegelijk ook voor dat als het heel koude lucht langs dat vrij warme meer gaat strijken, dat die lucht heel veel vochtigheid zal oprapen en dat kan dan zorgen voor behoorlijk wat neerslag. En als dat winter is, dan zorgt dat dus inderdaad voor zeer veel sneeuw. En dus jullie kunnen daar inderdaad dan op enkele uren tijd, jij bent de ervaringsdeskundige, dan is daar een echte sneeuwdump van tientallen centimeter, iets wat wij in België bijna nooit meemaken, maar dat is bij jullie jaarlijkse kost zo ongeveer. En dat heeft dus te maken met dat Lake Ontario, zeker als je dan gaat kijken dat dikwijls beneden aan de grond zijn de temperaturen nogal beschaafd, maar van zodra dat je op een hoogte van 1500 meter gaat, zit je dan met een temperatuurcontrast van 15 à 20 graden en dat doet het buienmechanisme en in dit geval dan dus de sneeuw doet dat volop op gang komen en ja, dan weet je echt wel hoe laat het is.
Ja, dus ik onthoud, er is meer aan de hand dan enkel die breedtegraad. Nu, de zomers zijn hier wel beter, dat is een feit. En misschien vergis ik me, Frank, maar de luchtvochtigheid speelt ook een veel grotere rol hier. Het kan zeer snel ongemakkelijk warm worden, ook al is de werkelijke temperatuur best te doen. Klopt dat?
Ja, dat kan kloppen. Dat heeft dan, in het geval van België fluctueert dat veel minder, omdat die zee zo wat een constante is waar wij voortdurend mee leven. En dat bij jullie veel, veel minder het geval is. En van zodra dat dan de wind een beetje ruimt of krimpt, is dat meteen een heel andere soort luchtsoort die wordt aangevoerd. En als het dan die arctische lucht is, ja, dan is dat koud, maar ontzettend droog. En dat kan dus inderdaad vrij snel evolueren. En dus de windchill waar wij soms over gaan praten, ik denk dat bij jullie in Canada dat men veel meer over relatieve luchtvochtigheid zal praten dan bij ons.
Ja, windchill in de winter heet dat dan en humidex in de zomer. Dat wordt in het weerbericht heel vaak vermeld, de gevoelstemperatuur. Nu hoor ik je dat af en toe wel eens zeggen in het weerbericht in Vlaanderen, maar toch niet zo vaak, hè?
Nee, wij gaan dat niet zo vaak zeggen. Omdat bij ons dus die extreme veel minder zijn en de kou, als jullie die snerpende, heel droge kou hebben, ja, dan is dat echt gevaarlijk voor de huid. En ja, mensen moeten dan echt wel hun voorzorgen nemen. Ook zomers, ja, de zon die jullie krijgen, het is dus de Firenze-zon. Letterlijk, ik bedoel, ze staat veel hoger aan de hemel dan bij ons. En dat lijkt zo vreemd, want wij denken aan Canada van de diepe nachten heel veel donkerte en zo. Terwijl dus die zon bij jullie inderdaad een stuk hoger aan de hemel staat en dus harder brandt dan bij ons. En jullie hebben trouwens ook veel meer zonuren dan wij.
Ja, dat is absoluut waar. En ik heb het zelfs opgezocht, dat schijnen van de zon. Gemiddeld schijnt de zon in België, geloof ik, 1500 uren per jaar. In Toronto hier bijvoorbeeld is dat 2000 uren.
Ja, daarmee scoren jullie dus evenveel als Bordeaux of Lyon bij ons. Dus ja, we zouden met z'n allen richting Canada moeten gaan. 500 uren zonneschijn extra, dat komt overeen met een 13e en een 14e maand. En ja, dat horen de Belgen graag zeggen waarschijnlijk. Vooral als het dan zomermaanden zijn. Dat zijn twee extra zonnige zomermaanden, bijna drie extra zonnige zomermaanden die jullie op jaarbasis extra krijgen in het zuiden van Canada.
Ja, en dat is wat alle immigranten, Belgische immigranten zeggen, dat is hoezeer ze het zonlicht appreciëren in Canada. En dat vloekt natuurlijk met het cliché dat veel mensen hebben over dit land. Dat zonlicht, dat is dus eigenlijk wat je noemt de Firenzezon.
Ja, het is heel vreemd, maar het is inderdaad... Maar er zijn nogal wat dingen die de mensen fout inschatten. Ook bij ons hier in West-Europa wordt dan gezegd dat het bijvoorbeeld hier continu regent en dat Londen, dat het daar altijd aan het regenen is, terwijl bijvoorbeeld Londen ook een vrij droge stad is. En zelfs hier in Vlaanderen dat het maar ongeveer 7% van de tijd regent en 93% van de tijd droog is. Dus zelfs hier in Vlaanderen is het mooi, maar weersgewijs zitten jullie daar in Canada net iets extremer. Ik moet zeggen, mijn meteohart zou wel wat sneller kloppen als ik al die Canadese toestanden zie, want dat is natuurlijk voor ons gevoelens fressen. Hoe extremer weersgewijs dan toch, hoe meer we daarop kicken. Hè. Wij moeten het veel meer met de normaal voor de tijd van het jaar doen. En jullie schieten er soms echt uit, zowel positief als negatief.
Nu weet ik dat alles verbonden is met elkaar op deze planeet, maar zijn de weersystemen die hier spelen van belang voor jullie daar? Ik bedoel, kan een onweer bij manier van spreken hier overtrekken en dan enkele dagen later West-Vlaanderen teisteren?
Een onweer niet meteen, maar de heel grote depressiesystemen, die kunnen inderdaad wel via Newfoundland dan helemaal de oversteek maken. Dat gebeurt vooral voor restanten van orkanen die dan ontstaan diep in, dichtbij het zuiden van de Verenigde Staten, dan de bocht maken naar het noorden en dan helemaal langs de kust tot helemaal in Canada kunnen geraken en bij jullie dan heel grote regenhoeveelheden op korte tijd produceren. En dan gaat die orkaan via de kusten van Newfoundland, steekt die opnieuw de Atlantische Oceaan over, om dan uit te sterven ergens boven Ierland of boven Noorwegen of soms zelfs boven België. En op dat ogenblik krijgen wij nog een beetje regen die ook in Canada heeft toegeslagen. Dus het kan wel degelijk, alles is met alles verbonden. Maar dat individuele onweer, die individuele donderslag, dat hoort niet samen.
Nee. Heb je trouwens contact met Canadese weermensen? Bestaat er zoiets als een geheim genootschap, een soort vakvereniging voor weermensen?
Niet meteen. Binnen Europa hebben we een aantal gelijkgestemde zielen en zo, en waar er soms bijeenkomsten zijn. Ik moet eerlijk zeggen, ik heb geen tijd om daar naartoe te gaan, maar soms worden er wel gegevens via het internet uitgewisseld. Maar de oversteek, grote plas, nee, dat niet meteen.
En nu moet ik je natuurlijk vragen of je ooit in Canada geweest bent, Frank?
Nee, we hadden één keer het plan om richting Canada te gaan, maar dan zagen we dat als we dan één tussenstop maakten, dat we konden doorvliegen helemaal naar de andere kant van de Verenigde Staten, naar de nationale parken daar. En dat hebben we dan gedaan. Maar als ik zo jouw verhalen lees, dan denk ik dat ik zeker toch eens richting Canada moet gaan. Omdat het er voor een stukje ook veel Europeeser nog aan toe gaat, vermoed ik dan in bijvoorbeeld de Verenigde Staten. Dus dat je daar als Europeaan je toch veel meer op je gemak zou voelen in Canada. Maar jij moet dat zeggen, Lode. Ik moet daarover zeggen.
En voor de Firenzezon natuurlijk ook niet te vergeten. Je hebt het zelf gezegd, 500 uren extra zon hier aan deze kant van de oceaan. Goed. Frank de Boosder, dankjewel voor het gesprek. Nog even zeggen waar de mensen jou kunnen vinden. Op je website veronderstel ik frankdeboosderen.be en ook op Twitter @frankdeboosderen.
Dat is zo, Lode. Oké. Blijf je dankboek en zo verder zetten, want dat wordt hier in België en in Europa zeer graag gelezen. Everywhere you go.
Ja, wat zit er in de podcast? Met andere woorden, welke podcast beluister ik zoal op weg van en naar het werk of gewoon thuis op de achtergrond? Vorige aflevering heb ik jullie warm gemaakt voor de Adam Carolla Show, herinner ik mij. Dit keer wil ik graag praten en jullie introduceren tot een andere Engelstalige podcast genaamd The Radio Lab. En dat is meteen ook de reden waarom deze podcast uitzonderlijk in stereo aangeboden wordt, waarom er stereoklank uit jullie boxen of luidsprekers komt, of de koptelefoon. Want de begintune van de Radiolab en eigenlijk alles wat de mensen van de Radiolab uitzenden is auditief fantastisch, is goud waard. Het zijn pareltjes en het is dus best te beluisteren als je een koptelefoon op hebt. En in stereo, dus als je dit kan herbeluisteren via een koptelefoon, stereo koptelefoon, dan doe je jezelf vooral een plezier. Bijvoorbeeld de begintune. Goed luisteren, dit is de begintune van de Radio Lab.
Wait, you're listening.
Okay.
Alright.
Okay.
Alright.
You're listening to Radio Lab.
Radio Lab.
Shorts!
From
WNYC.
See?
Yes.
And NPR.
Hey, I'm Jan Abumrad.
I'm Robert Krulwich.
This is Radio Lab.
The podcast.
Ja, dat is dus de begintune van de Radio Lab, een podcast van NPR, de publieke Amerikaanse omroep. En je hebt meteen de twee presentatoren aan het begin gehoord, Jad en Robert. De Radio Lab is een mengeling van mooie verhalen, van lange, uitgebreide gesprekken en van documentaires over wetenschap, over techniek en filosofie, met als rode draad een ongelooflijk mooi verzorgd klankspel. Ik heb het daarnet al gezegd, het is vaak een luisterspel met stereo-effecten, experimentele radio's. Ze weten me elke keer weer te verrassen. Voor radioliefhebbers en voor geluidsliefhebbers is het echt een pareltje om naar te luisteren. Er is één stukje dat ik jullie wil laten horen, één van de vele mooie stukjes die ze elke week weer uitzenden. Het stukje dat ik wil laten horen is een soort radiocolumn, is een soort radioverhaal gelezen door radiofreak en auteur Jenny Hollowell. En haar verhaal heet A History of Everything, Including You. Jenny heeft een prachtig stukje geschreven en gemaakt over de vergankelijkheid van het leven, over de eeuwigheid van een verhaal tegelijkertijd. Het is letterlijk een zeer ruimtelijk stukje. En daarmee bedoel ik dat er fantastische radio-effecten in zitten. Het is fantastisch gemaakte radio of podcast in dit geval. En zoals ik zeg, het is het beste beluisteren met een koptelefoon en in stereo. A History of Everything, Including You, verteld door de auteur van het stuk, dus Jenny Hollowell. Het is een wat langer audiofragment, 7 minuten, maar het is de moeite waard, vind ik, om het even rustig uit te zetten. Daar gaan we.
A History of Everything, Including You. First there was God, or gods, or nothing. Then synthesis, space, the expanse, explosions, implosions, particles, objects, combustion, and fusion. Out of the chaos came order. Stars were born and shone and died. Planets rolled across their galaxies on invisible ellipses, and the elements combined and became. Life evolved or was created. Cells trembled and divided and gasped and found dry land. Soon they grew legs and fins and hands and antenna and mouths and ears and wings and eyes. Eyes that opened wide to take all of it in, the creeping, growing, soaring, swimming, crawling, stampeding universe. Eyes opened and closed and opened again. We called it blinking. Above us shone a star that we called the sun. And we called the ground the earth. So we named everything, including ourselves. We were man and woman, and when we got lonely, we figured out a way to make more of us. We called it sex, and most people enjoyed it. We fell in love. We talked about God and banged stones together, made sparks and called them fire. We got warmer, and the food got better. We got married. We had some children. They cried and crawled and grew. One dissected flowers, sometimes eating the petals. Another liked to chase squirrels. We fought wars over money and honor and women. We starved ourselves. We hired prostitutes. We purified our water. We compromised, decorated, and became esoteric. One of us stopped breathing and turned blue. Then others. First we covered them with leaves, and then we buried them in the ground. We remembered them. We forgot them. We aged. Our buildings kept getting taller. We hired lawyers and formed councils and left paper trails. We negotiated. We admitted. We got sick and searched for cures. We invented lipstick, vaccines, Pilates, solar panels, interventions, table manners, firearms, window treatments, therapy, birth control, tailgating, status symbols, palimony, sportsmanship, focus groups, Zoloft, sunscreen, landscaping, Cessnas, fortune cookies, chemotherapy, convenience foods, and computers. We angered militants and our mothers. You were born. You learned to walk and went to school and played sports and lost your virginity and got into a decent college and majored in psychology and went to rock shows and became political and got drunk and changed your major to marketing and wore turtleneck sweaters and read novels and volunteered and went to movies and developed a taste for blue cheese dressing. I met you through friends and didn't like you at first. The feeling was mutual, but we got used to each other. We had sex for the first time behind an art gallery, standing up and slightly drunk. You held my face in your hands and said that I was beautiful. And you were too, tall, with a streetlight behind you. We went back to your place and listened to the White Album. We ordered in, we fought, and made up, and got good jobs, and got married, and bought an apartment, and worked out, and ate more, and talked less. I got depressed. You ignored me. I was sick of you. You drank too much and got careless with money. I slept with my boss. We went into counseling and got a dog. I bought a book of sex positions and we tried the least degrading one, the wheelbarrow. You took flight lessons and subscribed to Rolling Stone. I learned Spanish and started gardening. We had some children, who more or less disappointed us, but it might have been our fault. You were too indulgent, and I was too critical. We loved them anyway. One of them died before we did, stabbed on the subway. We grieved. We moved. We adopted a cat. The world seemed uncertain. We lived beyond our means. I got judgmental and belligerent. You got confused and easily tired. You ignored me. I was sick of you. We forgave. We remembered. We made cocktails. We got tender. There was that time on the porch when you said, "Can you believe it?" This was near the end, and your hands were trembling. I think you were talking about everything, including us. Did you want me to say it so it would not be lost? It was too much for me to think about. I could not go back to the beginning. I said, "Not really," and we watched the sun go down. A dog kept barking in the distance, and you were tired, but you smiled and you said, "Hear that? It's rough, rough," and we laughed. You were like that. Now, your question is my project, and our house is full of clues. I'm reading old letters and turning over rocks. I bury my face in your sweaters. I study a photograph taken at the beach, the sun in our eyes and the water behind us. It's a victory to remember the forgotten picnic basket and your striped beach blanket. It's a victory to remember how the jellyfish stung you and you ran screaming from the water. It's a victory to remember dressing the wound with meat tenderizer and you saying, "I made it better." I will tell you this. Standing on our hill this morning, I looked at the land we chose for ourselves. I saw a few green patches and our sweet little shed. That same dog was barking. A storm was moving in. I did not think of heaven, but I saw that the clouds were beautiful, and I watched them cover the sun.
Prachtig vind ik dit. Jenny Hollowell, A History of Everything Including You, komt uit de podcast van The Radio Lab. We zetten een link op onze website kan je het zelf eens beluisteren. En onze website is loderoels.blogspot.be, loderoels.blogspot.be. Op die site kan je trouwens ook alle afleveringen van Radio Roels vinden en meer verhalen over onze avonturen in Canada. Voor we afsluiten, nog even zeggen dat deze podcast bestaat dankzij bol.com, een van de grootste online winkels van de Benelux. Boeken, dvd's, games, software, elektronica en ook tweedehands spullen, vind je er? Weinig mensen weten dat trouwens, van die tweedehands spullen. Je vindt het allemaal op bol.com. Alle bestellingen boven 20 euro worden bovendien gratis thuis bezorgd. Of je kan je bestelling, stel je voor, ook gaan afhalen wanneer het jou uitkomt, op 800 plaatsen over heel België. Dus keuze genoeg om onderweg van of naar het werk even de spullen gaan op te pikken die je besteld hebt. En als je klikt op bol.com op onze website, dan worden wij er ook een heel klein beetje beter van. Het helpt ons om de wind in de zeilen te houden. loderoels.blogspot.be en daaraan klikken op bol link rechts onderaan of in de podcast menu optie. Je ziet maar. Daarna kan je je laten gaan in het uitgebreide aanbod. Dankjewel voor het geklik. Dankjewel voor het luisteren en tot de volgende podcast.